Ja, goedemorgen. U bent al hartelijk welkom geheten, dat wil ik ook doen. En het is wel een bijzondere dienst vandaag. We gaan 4 mensen dopen. Nou, dat is heel bijzonder. André, Amber, Marian, Jeannette. Jullie hebben een heel mooi besluit genomen. En dat gaan we vandaag uitvoeren. En het is heel fijn dat er gasten bij zijn, dat er familie bij is, dat er kinderen erbij zijn. Misschien is het wel voor veel mensen een hele andere samenkomst dan je gewend bent. En misschien ben je wel helemaal geen samenkomst gewend, maar ben je hier toch binnengekomen. Nou, ik stel voor, voel je gewoon op je gemak. Er is niks verplicht, je bent vrij. En we hopen echt dat je je thuis voelt bij ons. En dat je ook kunt volgen wat we hier vandaag doen. Het is echt anders dan andere diensten. U ziet dat aan mij. Ik heb normaal nooit van die witte kleren aan. En er zijn nog meer mensen met witte kleren. Dat ga ik straks wel uitleggen waarom dat is. In het verhaal, in de preek die ik ga houden. Jezus gebruikte altijd hele herkenbare situaties, beelden en heel eenvoudig taalgebruik om zijn boodschap uit te leggen en dat dicht bij de mensen te brengen. Hij had eigenlijk als belangrijkste boodschap het koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van God. Dat was de kern van zijn boodschap. Maar mensen begrepen dat niet en daarom gebruikte hij vaak beelden, gelijkenissen wordt dat in de Bijbel genoemd, om dat uit te leggen. Beelden die de mensen herkennen. En hij wilde daarmee een koninkrijk uitleggen wat zo belangrijk is voor mensen, wat anders is dan wat ze gewend zijn van de, in dat geval in die tijd de Romeinse overheid en in onze tijd de koninkrijken die we kennen, de republieken, de dictaturen. Maar er is iets, zegt hij, wat daar bovenuit gaat en dat is veel belangrijker. En daarom sprak hij gelijkenissen. En ik wilde iets lezen uit Matteüs 13, 2 versen. Matteüs 13, de versen 44 en 45. En daarna wil ik iets lezen, maar dat komt later weer, uit Colossense 2, 1 tot 13. Maar eerst Matteüs 13, de versen 44 en 45. Zoek het maar rustig op. Matteüs 13, vers 44 en 45. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en hij kocht die akker. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en hij kocht die parel. Jezus probeert hiermee duidelijk te maken wat het belang is van het koninkrijk van God. Dat je daar naar op zoek moet gaan, zoals die man een akker had en daarin aan het zoeken was. Zoals die koopman alle markten afging om te kijken, is er nou iets bijzonders, iets uitzonderlijks wat ik mooi vind. En hij vond die parel en die man die vond die schat in de akker en vanaf dat moment ging hij daar helemaal voor. Hij verkocht alles wat hij had om die parel, om die schat in bezit te krijgen. Zo belangrijk, zegt Jezus, is het vinden van het koninkrijk van de hemel. Als je die hebt gevonden, dan valt al het andere, wat je ook maar kan bedenken, al jouw rijkdom, al jouw autoriteit, al jouw vaardigheden vallen allemaal in het niet bij het vinden van het koninkrijk van de hemel. Dat is wat Jezus daarmee aan wilde geven. En hij zegt wel, je moet er naar zoeken. Het is niet iets wat zomaar voor het grijpen ligt. Je moet er echt wel voor op zoek gaan, zoals die man in die akker en zoals die koopman die parel ging zoeken. Maar zoek en je zult vinden. Dat is zijn belofte. Ik ga ook lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, vanaf vers 1 tot 13. Colossenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 1 tot 13. Jullie hebben die zoektocht gedaan. Jullie zijn gaan zoeken naar die parel, naar die schat, en je hebt hem gevonden. En als je het hebt gevonden, dan ben je er nog niet, want dan kunnen er allerlei moeite en moeilijkheden op je levensweg verder komen. En daarom schrijft Paulus deze brief, om jullie te bemoedigen. Hij moedigt ons aan om die weg die je gevonden hebt door te gaan, vol te houden, ook als het moeilijk is. Colossenzen 2, vanaf vers 1 tot 13. Ik wil, schrijft Paulus, dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer en voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Ik lees zo verder, maar even dit korte stukje. Het is dus een geheim, die schat. Maar de naam wordt er al gegeven, Christus, Jezus. Maar dat zegt nog lang niet alles. Dat is niet zo van, oh, het is Christus, dus ik heb de schat gevonden. Nee, je moet wel ontdekken dat Hij werkelijk die schat is. En daar moet je naar op zoek gaan. Daar moet je gaan ontdekken, en dat zul je dan ontdekken, dat als je het heeft over het koninkrijk der hemelen, dat Hij de koning van dat koninkrijk is. En je zult ontdekken hoe goed en liefdevol en genadig Hij is en hoe machtig Hij is. Maar je moet er wel voor naar op zoek gaan. Het komt je niet aanwaaien, het wordt je niet eventjes op een presenteerblaadje gegeven. Je zult zelf overtuigd moeten worden. Dan gaat Paulus verder en hij schrijft: dit alles schrijf ik, opdat niemand u met vrije redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want, hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem, in Jezus, is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig en in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw besneden staat, uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Tot zover. En daar wil ik een paar dingen uit gaan halen om het toe te lichten. Het hele stuk staat vol, is zo rijk, maar kan niet alles uitvoerig behandelen. Maar in vers 6 staat iets over hem aanvaarden, Jezus aanvaarden, Jezus aannemen en hem volgen en geworteld en gegrondvest in hem zijn. hem aanvaarden, hem aannemen. In een ander evangelie staat, ieder die hem aanneemt, geeft hij de macht om een zoon, een dochter van God, van de schepper te worden. Maar hem aanvaarden, hem aannemen, dat is nogal iets. Dat is allereerst jouw eigen persoonlijke besluit. Dat doe je vrijwillig. Daar gaat niemand jou toe dwingen. Dat is iets waardoor je, omdat je op zoek bent gegaan en je bent overtuigd van hem en je wil hem aannemen als jouw Heer. Het is nogal wat. Iemand aanvaarden, aannemen als jouw Heer, als jouw leidsman, als jouw raadgever, dus eigenlijk als jouw God. En zeggen dat je niet meer op je eigen inzichten wil vertrouwen, maar naar hem wil luisteren. Ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dan moet je wel iets weten over zo iemand. Dan moet je weten dat hij echt betrouwbaar is. Dat hij echt machtig is. Dat hij het goede met mij voor heeft. Dat hij niet faalt. Dat hij je niet in de steek laat. Ja, dat hij dus volmaakt is. Want iemand volgen, waar gaat hij naartoe? Nou, Jezus zegt, ik ga naar de Vader en ik kom jullie halen om ook naar die plaats te brengen waar de Vader en ik ben. Dus we weten nu waar hij naartoe gaat. Maar bestaat er zo iemand? Nou, we lazen, God zegt, het is een mysterie. Het is een geheim. Maar als je zoekt, en jullie hebben dat gedaan, jullie zijn op zoek gegaan, jullie hebben van alles en nog wat onderzocht, en je bent daarin echt heel actief en druk bezig geweest. En het is dus niet iets omdat iemand het zegt, of omdat de kerk het zegt, of omdat je iets van thuis hebt gehoord, maar iets wat in jouw hart tot een overtuiging is gekomen na het zoeken. En als je zoekt, ga je het echt vinden. Het geheim is Jezus. Jezus de verlosser, Jezus de gezalfde, de Christus. In hem heeft God zich volkomen op aarde laten zien, zo'n 2000 jaar geleden. Toen Jezus als mens op aarde kwam, was het eigenlijk God op aarde. Immanuel noemden we dat, God met ons. Hij heeft in die periode laten zien wat je nodig hebt om iemand te volgen. Zijn macht, zijn autoriteit in het spreken en in het handelen. Hij genas zieken. Hij had macht over ziektes. Alle soorten ziektes. Hij genas het allemaal. Hij had macht over geestelijke ziektes. Over demonisch bezette mensen. Hij had macht over die demonen. Hij gebood ze om te verdwijnen. En die mensen kwamen vrij. Hij had macht over de natuur. Hij zei tegen de wind, zwijg, wees stil. Hij had macht over de golven die hoog opwaaiden in een boot. En hij zei, ga liggen. En het gebeurde allemaal. Ieder had ontzag voor hem. Hij had macht over de dood. Hij heeft mensen opgewekt uit de dood. Sterker nog, hij werd zelf, nadat hij was gekruisigd en gestorven, opgewekt uit de dood. Macht over de dood. Dat betekent dat hij ons inderdaad kan meenemen naar dat eeuwige leven met de Vader. Hij leeft mee met de mensen. Hij is met ontferming bewogen over alle mensen. En hij ziet de nood en hij is in staat om daar iets aan te gaan doen. Jullie hebben hem gevonden. En wat is dat een serieuze zoektocht geweest. Met hem durven jullie het leven aan. Je hebt gezegd, u mag mijn leven leiden. Nou, wat een geweldige tijd hebben we met elkaar doorgebracht. Zo'n klein jaar lang hebben wij, Carina en ik, met jullie de fundamentlessen gevoerd. Het was best een strijd, maar het was een mooie strijd. We hebben lange avonden gehad. Meestal langer dan we eigenlijk hadden gedacht. Het ging maar door en het ging maar door. En als wij naar huis gingen, gingen jullie nog even door. Het was serieus. Het was intiem. We hebben hele intieme dingen met elkaar uitgewisseld. We hebben gehuild. We hebben gelachen. We hebben geworsteld. Jullie waren er zo diep mee bezig. Als wij wat zeiden en voorlegden, dan zeiden jullie, ja, maar dit staat er toch ook. En dat, hoe zie je dat dan? En zo kregen we enorme, rijk gevulde avonden. En dat was echt geweldig om dat te doen. We hebben geworsteld met Gods woord. We hebben geworsteld met onze culturele en onze familieoverleveringen. We hebben geworsteld met onze eigen gedachten. We hebben geworsteld met onze eigen moeite in het leven, met onze eigen zonden, onze tekortkomingen. Want we hebben dat allemaal. Maar we hebben gezien dat jullie zulke mooie, grote stappen hebben gemaakt. Zo in geloof als in de uitwerking in je dagelijks leven. En er waren best wel wat vragen. Het is zo mooi dat Jezus kwam op de aarde en hij bond de strijd aan met de religieuze systemen die er toen heersten. Hij merkte dat die systemen van geloof mensen juist in een net gevangen hielden. En hij wilde vrijheid, de vrijheid van Gods geest. En hij ging daartegen in. En het is vaak nodig om banden los te maken van religie. Want God wil geen religie, God wil een relatie met ons. Nou, we hebben heel wat vragen, daar hebben we mee geworsteld. Kan ik zomaar bij Jezus komen? Is dat zo makkelijk? Kun je dat zomaar? Moet je dan niet eerst je leven beter op orde hebben? Moet je bijvoorbeeld niet eerst aan de wet houden? Ben je wel goed genoeg? Dat waren hele serieuze vragen. Moet je je niet eerst aan de wet houden? En ze laten zien dat je dat serieus neemt en dat je daar heel erg je best voor doet en dat je daarin slaagt. En dan kan je bij Jezus komen. Paulus, die heeft daar juist mee afgerekend. Die dacht dat hij door die wet te houden eigenlijk voor God aangenaam en aanvaardbaar zou zijn. Tot hij Jezus ontmoette en tot de ontdekking kwam, die wet, die veroordeelt mij. Want het gaat niet om de buitenkant alleen, het gaat om de binnenkant wat in mijn hart leeft. En dat kan ik niet zomaar veranderen. Daar heb ik iemand voor nodig. En wie is die iemand? Hij ontmoette Jezus. En toen ontdekte hij, die wet, die is er niet om mij maar in een keurslijf te dwingen en zorg dat je dit doet, zorg dat je dat doet. Nee, die wet toont aan, ik kan daar niet aan voldoen. Ik heb iemand nodig die me daarvan vrijmaakt en die voor mij die wet vervult. En dat is Jezus. Zo mooi dat Paulus dat zo heeft uitgelegd. We hebben Christus nodig. Wanneer ben je goed genoeg? Moet je dan aan jezelf gaan werken? Al die karaktereigenschappen die ieder mens in zichzelf ontdekt, waarvan je zegt van ja, maar dit is niet helemaal in orde, hier moet wat aan gedaan worden, enzovoorts. Moet je daar voor naar een psycholoog, moet je daar van alles en nog wat zelf aan doen? Nou, ik garandeer je, het gaat je niet lukken. Het gaat je gewoon niet lukken. Ook hiervoor, alles wat je zelf bereikt is eigen werk. Maar de Bijbel zegt, je wordt niet gered door je eigen verdiensten, door je eigen werk, maar door genade en vergeving word je behouden, word je gered. En Jezus rekent daar ook mee af. Hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren. Daarmee bedoelt hij mensen die hun leven, maar dat ze dat weten, dat ze dat niet op orde hebben. Mensen die beseffen dat ze vergeving nodig hebben, dat ze genade nodig hebben, dat ze herstel nodig hebben en leiding van boven in hun leven. En juist daarvoor is Jezus gekomen. En daarom is het zo belangrijk dat het evangelie van Jezus wordt verkondigd. Dat het woord van God, de Bijbel, opengaat. Want het woord van God bereikt harten van mensen. Niet onze woorden, alleen maar het woord van God geleid door zijn geest. We hebben dat ook gemerkt, bijvoorbeeld met André, die heel erg heeft geworsteld, moet ik me nou laten dopen of niet? En je kan erover nadenken en dit en dat en maar zus en zo en misschien wel, misschien niet. Een paar weken geleden was er een preek en toen werd er gesproken uit de tekst, vertrouw op de Heer met je hele hart en vertrouw niet op je eigen inzichten. En dat woord kwam binnen bij André. En vanaf dat moment kon hij met zijn hart merken, Jezus is voor mijn zonden gestorven. Dat was een antwoord wat je volmondig kon zeggen. Niet meer vanuit een catechisatieles of een lesje wat je hebt geleerd, maar vanuit je hart een overtuiging, Jezus is voor mijn zonden gestorven. En toen je dat kon, was de weg om vrij om gedoopt te worden. Om te zeggen, ja, ik laat me dopen. Het is ook zo mooi dat je onder ogen durft te zien dat het volgen van Jezus betekent dat je ook in je dagelijks leven andere keuzes gaat maken. Niet meer zoals je altijd gewend was, zoals de wereld doet en zoals de wereld je ingeeft, maar echt andere keuzes. We hebben dat gemerkt. En dat is heel mooi. En Marianne, jij was meer de denker. We hadden hele avonden met elkaar en dan hadden we dit gelezen, daarover nagedacht, hier een mening, daar een mening. En dan vroegen we, Marianne, wat vind jij daarvan? En dan keek ze en zei, ik denk er nog even over na. En dat was niet om er vanaf te zijn, want ze deed dat ook serieus. Ze ging over de dingen nadenken. Wat dat betreft dacht ik Marianne, Maria, daar komt de naam van. En Maria deed dat ook. Er werd wat verteld over haar pasgeboren zoon Jezus. En Maria bewaarde al die woorden in haar hart en ging erover nadenken. Dat heb jij ook gedaan. En dat was heel mooi, want daarover nadenkend, lezend, biddend, ben je erachter gekomen dat je een besluit kon nemen en dat je wil laten dopen. Je bent van de wet naar de genade gegaan. En wat een dapper en een moedig besluit om je te laten dopen. En Amber, jij was de echte onderzoeker. Jij pikte het niet allemaal zomaar. Van ja, kan je wel zeggen, en het staat er wel zo mooi, maar is het nou ook zo goed uitgelegd? Je ging alles nog eens goed nalezen. Je ging andere bronnen nalezen, raadplegen. En je kon ons heel kritisch bevragen van, ja, maar dat zeg je nou wel, maar dit staat er ook. En wat denk je dan daarvan? En zo kwamen we tot hele diepgaande discussies en gesprekken, maar wel vanuit de overtuiging, je bent er zo goed mee bezig. Je wil niet zomaar iets doen, je wil van binnen overtuigd worden. En je hebt heel verstandig dat je er zo mee om bent gegaan. En we hebben ook gezien dat je in het afgelopen jaar daar meer rust over kreeg. Veel meer vrede. Je hebt mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld om er meer voor je gezin te zijn. En om de wereldse zekerheden los te durven laten. En je echt over te geven aan hem in het vertrouwen dat hij voor je zorgt. En je hebt toen besloten, ik kan mij laten dopen. En Jeannette, we genieten zo ontzettend van jouw enthousiasme voor Jezus. Dat spat er gewoon af. Dat is als je zingt, dat is als je erover vertelt. Je wordt er zo heerlijk door aangeraakt en dat maakt jou warm en dat doet iets met jou. En de naam van Jezus is zo bijzonder voor jou. En dat enthousiasme, daar kun je ook anderen weer mee bemoedigen. Dat is aanstekelijk en dat is heel, heel fijn. Terwijl het leven om je heen en de situatie waarin je zit met een gezin, met kinderen, een verleden waarin best wel eens moeilijkheden zijn geweest en omstandigheden die nog steeds jou negatief kunnen beïnvloeden, maar het lukt je steeds weer om al je moeite bij Jezus te brengen, op hem te zien en van hem uitkomst en verlichting te ontvangen. En het is heel mooi dat we daar deelgenoot van konden zijn en dat je uiteindelijk ook hebt gezegd, ja, ik wil me laten dopen. En zo hebben jullie alle vier overgegeven aan Jezus. En dan gebeurt er iets bijzonders. Als iemand zich overgeeft aan Jezus, dan gebeurt er iets bijzonders. Iets wat je de ruil zou kunnen noemen. Hoe zit dat? Nou, in ons leven maakt iedereen fouten. Kleine fouten, leugentjes, een afspraak niet nakomen, geen vergeving vragen, iets beloven maar niet doen, dat soort dingen. Of hele grote, veel grotere fouten. Onverschilligheid, liefdeloosheid, de andere kant op kijken terwijl je eigenlijk die kant op had moeten kijken. Liefde, wat zei ik al, liefdeloosheid, ontrouw, stelen, verslavingen. Allemaal dingen die een smet op jouw leven brengen. Niemand in de wereld is daar vrij van. Niemand kan zeggen, oh maar ik sta helemaal zonder schuld, zonder fout in het leven. Ik ben volkomen rechtvaardig. Er is helemaal niemand. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Ja, er is er één. En dat is Jezus. Dat is de enige die van al die dingen die ons kunnen besmetten, helemaal vrij was. Jezus was voor God volkomen rechtvaardig. En wij hebben onze smet, onze zonden, zoals de Bijbel dat noemt. En nu komt de ruil. Als jij je aan Jezus geeft, als je dat beleidt, Heer, ik wil u aannemen als mijn Heer, mijn Heiland, mijn Verlosser. Als je dat doet, dan neemt Hij al jouw rottigheid, neemt Hij van jou weg en die neemt Hij op zichzelf. En Hij geeft aan jou zijn volkomen volmaakte gerechtigheid. Jij bent al je vuiligheid, al je aanklacht, alles waarmee je kan worden beschuldigd, daarvan, die ben jij kwijt en je krijgt, zoals de Bijbel dat noemt, je wordt bekleed met gerechtigheid. Dan ziet God jou als volmaakt. De Bijbel noemt dat witte kleren van gerechtigheid. Vandaar dat jullie vandaag in wit gekleed zijn en ik ook. Dat is niet onze gebruikelijke, ons gebruikelijke tenue, maar even symbolisch om aan te geven hoe God ons ziet. Straks hebben we weer andere kleren aan, maar hoe we ook gekleed zijn, God ziet ons vanaf het moment dat wij ons aan Jezus hebben gegeven, gekleed in die kleren van gerechtigheid. Dat heeft Jezus aan ons gegeven. Maar wat doet Hij dan met al die vuiligheid, al die rottigheid van ons? Waar blijft dat dan? Hij neemt dat mee in zijn dood aan het kruis. De straf van God op al jouw misstappen is aan het kruis van Golgotha vertrokken toen Jezus daar stierf. Dat was niet zomaar even iets, dat was een hele martelgang van het proces naar het dragen van het kruis, naar de dood aan het kruis. Daar is bloed vergoten. En daarom zongen we ook aan het begin, het bloed van Jezus, dat reinigt ons van onze zonden. En er is kracht in dat bloed, want dat maakt ons vrij van elke aanklacht en beschuldiging. Jezus heeft ons als het ware meegenomen in zijn kruisdood. En jij bent, en zo zegt Paulus dat, meegekruisigd met hem. Dus toen Jezus aan het kruis stierf, stierf jouw oude mens, stierf met hem. Na 3 dagen staat Jezus op uit de dood. En jij staat op met hem in een nieuw, een opnieuw geboren, een wederom geboren leven. En dat is wat we laten zien met de doop. Als we straks gaan dopen, wordt dat symbolisch uitgebeeld door de doop. Je bent gestorven met Jezus toen je hem aannam. Nou word je in het watergraf, word je helemaal, wordt het oude leven helemaal ondergedompeld. Dat is weg, dood en begraven, niet meer zichtbaar. God ziet het niet meer, het is weg. Maar je komt niet na 3 dagen, maar meteen uit het bad omhoog en je bent op opnieuw geboren. Dat is de symbolische betekenis. Je ontvangt een nieuw leven door de geest van God. Daarom bidden we na afloop van de doop, als je gedoopt bent, bidden we ook om de vervulling met de Heilige Geest. En je mag wandelen in dat nieuwe leven. Ben je dan ineens volmaakt? Gaat het dan allemaal ineens zonder fouten, zonder dingen die niet meer fout kunnen gaan? Nee, echt niet. We leven, die geest van God leeft in ons, maar hij leeft in een oud lichaam. En dat lichaam dragen we mee tot onze dood. En dat geeft nog steeds problemen waar we tegenaan lopen. En soms gaat er wel eens wat mis. Maar ga nou niet jezelf lopen af te tobben van, oh, wat moet ik nou nog verbeteren? Moet ik hier nog aan werken? Moet ik daar nog aan werken? Ben ik wel goed genoeg nu? Wat zullen anderen van me zeggen? Laat dat alsjeblieft rusten, want zo kom je er niet. Hoe je er wel komt, is wat in de tekst stond, geworteld en gegrondvest in Jezus. Blijf met hem leven. Ga niet zelf aan het werk om beter te worden. Je komt ongetwijfeld dingen in je leven tegen, of die van buitenaf op je afkomen waar je moeite mee hebt, of die van binnenuit in je zitten waar je tegenaan loopt, waarvan je denkt dat is niet goed. Breng het altijd bij Jezus. Altijd. Denk nooit van, oh, nou ben ik te ver gegaan, nou kan ik niet meer terugkomen. Het kan altijd. Hij staat altijd met open armen voor je klaar. Want hij weet hoe moeilijk het leven is. En hij weet dat we wel eens in fouten kunnen vervallen. Maar hij is klaar. In de Bijbel staat, als je hebt gezondigd, God is getrouw en rechtvaardig dat hij je zonde vergeeft. En dat het bloed van Jezus ons reinigt van al onze zonden. Dus kom altijd terug. Maar blijf geworteld en gegrondvest in Jezus. Neem dus het goede geestelijke voedsel. De wereld zit vol met junkfood. Echt met troep op televisie, in de tijdschriften en waar je ook maar komt. Het internet, het zit vol. Maak de goede keuzes. En dan ga je groeien door het werk van Gods geest. En er is een mooie belofte. Hij die een goed werk in je begonnen is, hij gaat het afmaken. Jij gaat het niet afmaken. Hij gaat het afmaken. Als jij hem toelaat, gaat hij het afmaken. De geest van God, als die ruimte in jullie krijgt, dan gaat hij het werk doen. En je zult groeien en groeien in geloof, in kracht en een heerlijk leven met Jezus. Amen. We gaan jullie zo dopen. Dopen, dat doe je, dat doen we als je hebt aangegeven dat je gelooft. De Bijbel zegt, wie gelooft, die laat zich dopen. Dus eerst geloof en dan dopen. Als Filippus met die hooggeplaatste man uit Afrika, als die op weg is en hij heeft hem het evangelie uitgelegd, dan vraagt die Afrikaan, wat is erop tegen dat ik gedoopt word? En dan zegt Filippus, als u met uw hele hart gelooft, dan is het geoorloofd. Dus eerst geloven en dan dopen. Nou, jullie hebben duidelijk aangegeven, wij geloven en wij willen gedoopt worden. En daarmee ben je een kind van God. We gaan een lied zingen. Ik wil graag vragen of de mensen van de muziek naar voren komen. Lied 612.